Naar Marcus 12 gaan wij vanavond weer. Vanaf vers 13 gaat het dan over wat genoemd wordt de seinspenning. Dat wil zeggen over de belasting. Er staat namelijk in vers 13, zij gingen weg, zij verlieten hem en zij zonden tot hem enigen der Farizeeën en der Herodianen, opdat zij hem in zijn reden, in zijn spreken dus, op zijn woorden, in zijn woord kan ook nog, vangen zouden. Zij probeerden hem te verleiden tot uitspraken op grond waarvan hij veroordeeld zou kunnen worden. In het algemeen moet ik u zeggen dat dat makkelijk genoeg is. Want je kan woorden altijd verkeerd uitleggen of uit hun context halen enzovoort. In dit geval was het iets moeilijker, maar ze hadden ook de Heer Jezus voor. Hè? Zij zonden tot hem enigen der Farizeeën en der Herodianen. Sadduceeën zou niet zo voor de hand gelegen hebben, moet ik eerlijk zeggen. Want u weet, de Heer Jezus zei ooit, wacht u voor het zuurdesem der Farizeeën, wacht u voor het zuurdesem der Sadduceeën en wacht u voor het zuurdesem der Herodianen. Dat waren de drie belangrijkste, laten we zeggen, richtingen, sekten, richtingen binnen het Jodendom van die dagen. En ze zijn voor ons heel herkenbaar. We hebben het er eerder over gehad, omdat het eerder aan de orde kwam in verband met dat brood, weet u nog, en die wonderbare spijziging. Toen zei hij, wacht u van het zuurdesem der Farizeeën en van het zuurdesem van Herodes. Dat is Marcus 8, vers 15. De Sadduceeën worden apart besproken bij andere gelegenheid. Maar wacht u van het zuurdesem der Farizeeën, van het zuurdesem van Herodes. Dat is hetzelfde als van de Herodianen. Maar het zijn drie categorieën, om zo te zeggen, die wij vandaag ook kennen in allerlei opzicht. En in ieder geval ook in het christendom. Farizeïsme is de zogenaamde orthodoxie. Dat wil zeggen, men houdt vast aan de overgeleverde leer, zonder dat het belangrijk is waar het vandaan komt, behalve dan dat het is overgeleverd door voorgaande generaties. En ik zeg nu maar gewoon erachteraan, in die kringen heeft de Bijbel in de praktijk totaal geen gezag. Dan worden ze woest hoor, als ik dat zeg. Maar ja, wat kan ik eraan doen? Dat is zo, de Bijbel heeft daar geen gezag. Gezaghebbend zijn daar de oudvaders of de formulieren of hoe ze maar heten mogen. Dus de traditie en de Bijbel voelt men zich in de praktijk niet door aangesproken. De Bijbel is overgebleven als het groot citatenboek. En ook dan kun je altijd wel wat vinden in de Bijbel wat je gebruiken kunt ter verdediging van jouw ideeën. Maar dat gebeurt niet alleen in die kringen overigens hoor. Maar Farizeeën zijn, laten we zeggen, orthodox. Dat is trouw aan de leer, maar dat is wat anders dan trouw aan de Bijbel. Daarnaast heb je, daartegenover heb je de zogenaamde Sadduceeën. Dat is wat men vroeger in Nederland vrijzinnig noemde. Dat heet niet meer zo, om de eenvoudige reden dat, nou ja, ik denk 90%, dan ben ik aan de veilige kant, maar dat zeker 90% van wat zich christenen noemt tegenwoordig in die categorie valt. Het is de standaard geworden. Dat wil zeggen, daar gelooft men in ieder geval al niet in de overgeleverde leer, maar ook niet in de Bijbel. Op geen enkele wijze. Dat wil zeggen, men is vrij, daar komt het woord vandaan, men voelt zich vrij om zelf een zin aan het woord, aan de Bijbel, te geven. Een betekenis daaraan te geven. Nergens aan gebonden. En zo ruim, zo vrij als het intellect dan wel de fantasie dat maar zou toelaten. Maar dat is wat vandaag de standaard is, eigenlijk. Ja. Maar van Farizeeën kun je zeggen, ze zijn orthodox. Van Sadduceeën, ze zijn vrijzinnig. Die geloven dus niet in de opstanding. Dan kun je altijd nog hofleverancier worden, denk ik altijd. Maar goed, die geloven niet in de opstanding. Maar geloven überhaupt niet in wonderen. Dat was lang voordat een Duitser de ontmythologisering, laat ik het maar in het Nederlands zeggen, de ontmythologisering van de Bijbel uitvond. Doe maar weer. En dan heb je ook nog een categorie, dat heette de Herodianen. Dat zijn de lui die langs, laten we zeggen, politieke weg probeerden min of meer religieuze idealen te verwezenlijken. En dat kennen wij in onze dagen uiteraard nog steeds. Hè? Dan kom je bij de zogenaamd christelijke politiek terecht, christelijke politieke partijen, want die proberen inderdaad langs de weg van de politiek het godsrijk op aarde gestalte te geven. Of wat er bij hun voor door moet gaan. En daarbij hoef je geen onderscheid meer te maken tussen links of rechts, of tussen vrijzinnig of orthodox, of was het andersom. Dat doet er nou allemaal niet toe, maar het zijn drie stromingen. Die waren het toen ook. En u weet, Herodes werd beschouwd als de koning der Joden. En om het kort te zeggen, Herodianen hadden het idee dat via dat koningshuis van die Herodessen dat Messiaanse Rijk op aarde moest komen. Pilatus wist er alles van. Dus toen iemand hem voorgeleid wordt, waarvan ze zeiden, hij geeft zich uit voor koning der Joden. Toen dacht Pilatus, dit wordt een goede grap. Ik stuur hem naar die man die zich voor koning der Joden laat uitgeven. En hij stuurde hem naar Herodes. En toen was de vraag, wil de echte koning opstaan? En dat is wat hij ook deed. Maar dat was drie dagen later. Nou ja, goed, dat was iets sneller dan, hè. Toen maar. Maar de bedoeling was dat ze de Heer Jezus zouden onderuit halen, want die hoorden niet tot de Fariseeën, hoorden niet tot de Sadduceeën en ook niet tot de Herodianen, uiteraard. Hè. Die vielen in de categorie gelovigen. Dat zijn degenen die zich bevinden buiten de legerplaats, om zo te zeggen. En dat was altijd al zo, hè. Nou ja, sinds Genesis 12 roep ik dan wel eens. Sinds tot Abraham, voorbeeld en vader van alle gelovigen, gezegd werd, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Zoiets, hè? Nou goed. Ze moeten dus van hem af en proberen nu hem te verleiden tot uitspraken die hem voor het gerecht zouden kunnen brengen. Ze kwamen en zeiden tot hem, meester, vers 14, rabbi, meester, wij weten dat gij waarachtig zijt en naar niemand vraagt, dat wil zeggen met niemand rekening houdt, want gij ziet de persoon des mensen niet aan, dat wil zeggen, het gaat er u niet om over wie het gaat en wie die mensen zijn, dat wisten ze dus heel goed, hè? Dit is allemaal correct, hè. Hij zag de persoon des mensen niet aan. Hij deed lelijke uitspraken naar mensen die reputatie hadden. Zoals fariseeën, zelfs bij gelegenheid bij zo iemand thuis ook nog. Dat gebeurde allemaal. En aan de andere kant, hij ging om met hoeren en tollenaren, maakte zich niet bezorgd over zijn reputatie. Toch? Daar ging het allemaal niet om. Ging niet om buitenkant, gaat om de waarheid. En om daarmee om wat in het hart van de mens is. Gij ziet de persoon des mensen niet aan, u houdt met niemand rekening, maar gij leert de weg Gods in der waarheid. Waarmee zij hem dus stroop om de mond smeren, heet dat. Dat denk ik altijd wat die mensen doen die altijd in die grondtaal zitten te peuteren. Hè? Stroop om de mond smeren, wat betekent dat precies? En wat is stroop voor een ding? En nou ja, laat maar zitten. Prachtige uitdrukkingen vind ik die. Als je ze niet wil begrijpen, hoeft het niet. En de Bijbel staat vol met uitdrukkingen die je niet hoeft te begrijpen als je niet wil. En waar je dus ook altijd wat tegenin kunt brengen. Dat is wat ik nu denk, hè, terwijl ik deze dingen zeg. Hè. Maar goed, zij smeren hem stroop om de mond, of hoe dat maar heet mag. Zij vleien hem. Dat is om de sfeer ontspannen te maken. En in een ontspannen sfeer doet de mens makkelijk uitspraken die tegen hem gebruikt zullen kunnen worden. Die heb u toch, hè? Zo werken die dingen. Goed. Ga leren weg Gods in der waarheid. Bij nader inzien, de weg Gods en de waarheid is twee keer hetzelfde. Hè? Dat begrijpt u ook, hopelijk, hè? Goed. En dan komt de vraag. Is het geoorloofd, want bij de Joden is dat altijd de vraag, hè? Is het geoorloofd? Ja. En zeker bij fariseeën. Is het geoorloofd? Dan gaat het alleen maar om die vraag, hè. Is het geoorloofd? De keizer, en dan ben je meteen bij de Herodianen terecht. Want met het noemen van het woord keizer zit je midden in de politiek, hè? Dat begrijpt u toch. Is het geoorloofd aan de keizer? Schatting, dat wil zeggen tol, dan wel belasting, of wat cijns was het woord wat erboven stond. Is het geoorloofd aan de keizer schatting te geven of niet? Zullen wij geven of niet geven? Het schijnt dat die uitdrukking niet in alle manuscripten staat. Maar dat maakt mij niet uit, hè? Want de strekking is sowieso duidelijk. Hè? Is het geoorloofd de keizer schatting te betalen of niet? En als hij zegt ja, dan hebben ze problemen binnen een Joodse traditie, zal ik maar zeggen. Want de Romeinen zijn de vijand, die moet je niks geven. En als hij zegt nee, kunnen ze hem aanklagen bij de Romeinen uiteraard. Hè. Het blijft een heet hangijzer, heet zo'n ding. U weet wat een heet hangijzer is? Dan is het van ijzer en dan hangt het en is het heet. Ik vind het altijd prachtig, zulke dingen. Een beetje te spot drijven met dat gedoe om, ja, maar er staat dit woord en dat betekent eigenlijk dat enzovoort. En dan kunnen ze je van alles wijs maken als je er geen verstand van hebt. Zo werkt dat. En dat doen ze dan ook, hè. Maar goed. Zullen wij geven of niet geven? En hij, wetende hun geveinsdheid, wetende dat het om die vraag helemaal niet gaat. En bij het woord geveinsdheid denk je meteen een ander woord, namelijk fariseeën. Denk je dan toch? Staat in je woordenboek, hoor. Fariseer, een geveinsde. Het is gewoon Nederlands geworden, hè. En je kunt ook denken aan Herodianen, want als het over politiek gaat, mark my words, er is geen politicus die je vertrouwen kunt. Als je ze vertrouwen kon, dan waren ze niet in de politiek gegaan. De politiek is een heel spel. Ze vinden het een spel. En daarom hebben ze geen last van hun geweten. Een spel om elkaar een loer te draaien, zal ik maar zeggen. Om de poten onder elkaar stoel vandaan te zagen en wat dan ook. Met een lachend gezicht. Dat is politiek. Hè? Ja. Het gaat er niet om of het de waarheid is of niet. Het gaat erom of het verstandig is om iets te zeggen of niets. Of om iets niet te zeggen. Of om iets anders te zeggen. Enzovoorts. Hè? Wilders vind ik altijd een prachtig voorbeeld. Ik ben hem tot de lengte van jaren dankbaar. Hij wordt door iedereen bestreden, maar het gaat nooit over of hij de waarheid spreekt of niet. Het gaat altijd over dat men vindt dat hij het niet zeggen mag. En dat hij het zo niet zeggen mag. En dat soort dingen, want dat is onverstandig. Maar over de werkelijke inhoud van wat hij zegt, hoor je nooit iemand, hè? U wel? Ik niet. Ik hoor het nooit. Want dat is politiek. Hij gedraagt zich niet als een goed politicus. En dat is wat men tegen hem heeft natuurlijk, hè. Ja, maar goed, hij wetende hun geveinsdheid, zeide tot hen, wat verzoekt gij mij? Want dat is wat ze deden. En hij zegt gewoon dat hij weet dat ze dat doen. Breng mij een penning, dat ik hem zie. In Matthäus staat hij trouwens ook, wat is Matthäus 22... En daar staat het iets uitgebreider. Dat is vers 19 van Matthäus 22. Waar hij zegt, gij geveinsden, wat verzoekt gij mij? Toont mij de schattingpenning. Toont mij de schattingpenning. En zij brachten hem een penning. Die zegt, waar is dat geld waarmee je dan eventueel belasting zou betalen? Laat het eens zien. De schattingpenning. Munt staat er eigenlijk. Schatting is. Hier, ik ben even in Matthäus 22, vers 19. De schatting, dat is. Eigenlijk ons woord census. Is dat goed Nederlands? Dat heeft te maken met volkstelling. En als je bij het volk hoort, dan moet je belasting betalen. Want een volkstelling wordt alleen gehouden om te weten wie er belasting moet betalen. Dat weet u toch, hè? Daar is een volkstelling voor. Dan word je in de bevolkingsadministratie gezeten. Het heeft maar één doel, je moet belasting betalen. Dat woord is het. Het is het woord verschatting, census. Maar het is ons woord census, volkstelling. Maar het gaat over schatting, inderdaad. En het woord penning in de uitdrukking schatting, penning, is gewoon het woord voor munt. Nomisma. Je hoeft niet veel van je talen te kennen om dat te weten. Nomisma. Numisma, dat is munt, hè? Een munt. Toont mij de munt waarmee je de belasting betaalt. En toen brachten zij hem een dinar, een denarion, een penning. Denarion. Het woord dinar. Dinar, dat is Jordaans, hè? In Jordanië betaal je met dinars. Maar dat is gewoon ditzelfde woord. Een penning. Toen brachten zij hem een penning. En dan ben ik weer terug in Markus 12. Breng mij een penning dat ik hem zie. Laat hem eens kijken, zegt hij. Laat mij eens een penning zien. En zij brachten. En hij zeide tot hen, vers 16. Wiens is dit beeld en het opschrift? Wiens beeldenis staat erop? En wat staat er in het opschrift? Nou, wat erin stond is de munt van de keizer. Dat wil zeggen, niet de keizer, er stond dan waarschijnlijk Tiberias op. Tiberias penning, ja. Of die van Augustus, kan het ook nog geweest zijn. Er moet in die dagen nog een omloop geweest zijn. En er zijn legio van die munten in de loop der jaren opgegraven nog. Dus we weten precies hoe zo'n ding eruit ziet, hè. Dat wil zeggen, er staat de beeltenis en de naam van de keizer op. En er staat op dat die munt van de keizer is. Het is zijn geld. Van Alzer was dat zo, hè. Daar hebben wij het gebruik ook nog aan te danken, dat de afbeelding van ons staatshoofd, ik bedoel de koning of de koningin, op de munt wordt afgedrukt en de naam erbij, want officieel het is haar geld. In het Nederlands dan, hè, van de koningin, officieel. In dit geval, zij zeiden des keizers, zijn naam staat erop en er staat zelfs op dat het zijn geld is, letterlijk. Waarna het antwoord ook helemaal veel voor de hand ligt natuurlijk. Namelijk Jezus antwoordende zeiden tot hen, geef dan aan de keizer wat van de keizer is. Er staat op dat het van de keizer is, geef het dan aan de keizer. Daar heeft er recht op. Zo simpel is dat. Er zit natuurlijk meer achter. Kijk, als dit hun wettig betaalmiddel is, en dat was het, geven ze daarmee te kennen, ja gedwongen of niet, geven ze daarmee te, als ze de waarde van die munt herkennen en herkennen als betaalmiddel, geven ze daarmee te kennen dat ze dus ondergeschikt zijn aan de keizer in Rome, want zijn naam staat erop. Dat is wat erachter steekt. Ze betalen met zijn geld. En hij is het dus die de hele economie op gang houdt en wat het maar is. Daarmee verklaart men zich ondergeschikt aan hem. Andersom is het makkelijker uit te leggen als een beetje stad of een stukje land wat kapsones kregen en wat dacht dat het wat was. Wat gingen ze dan doen? Eigen munten slaan. Zo simpel is dat. Hè? Ja. En hoe wij dan aan een munt uit Italië komen, nou ja, uit Florijn, daar zullen we het dan maar niet over hebben, hè? En de daalder uit Oostenrijk. Maar goed, laten we het daar maar niet over hebben, want dat hebben we allemaal weer afgeschaft. Hè? Maar zo zit dat gewoon. Hè? Dan werd daar een stempel op gedrukt met dank voor de uitdrukking in dit verband. Want het gebeurde tamelijk letterlijk. Men verklaarde zich tot tamelijk zelfstandig of helemaal zelfstandig rijk. In een zelfstandige economie door de eigen munten te slaan. Zo simpel is dat. En waar men die munten accepteert, onderwerpt men zich aan het systeem dus. Hè? En zo zijn wij onderworpen geworden aan de Europese gemeenschap. Toch niet. En we hebben daar dus inderdaad een munt bij gekregen. Dus nou is dat een feit, hè? Al jaren inmiddels overigens. Voor de goede orde, het is 2010, zeg ik voor degene die over 30 jaar... Nou ja, laat maar zitten. Maar dat is wat het uitdrukt. De heer zegt, Jullie onderwerpen je toch al aan de keizer? Dat is de echte vraag. Nou goed, als dat zo is, als je die munt als zodanig herkent, oké, geef dan maar aan de keizer wat van de keizer is. Maar aan de andere kant zei hij, geef dan goden wat van God is. En dat betreft heel andere zaken natuurlijk en waarschijnlijk helemaal geen materiële zaken. Dat gaat erover dat we onszelf, ons hart openstellen voor hem. Ons leven aan hem geven. Ons beschouwen als dienstknechten van God. En daar ben je niet klaar met je tienden te geven hoor, overigens, zeg ik er maar even bij. Het betreft veel meer dan dat. Zowel materieel als immaterieel, ja. Dat geldt de hele mens. En zo was dit weer geregeld. Zij maakte deel uit van het Rijk van de Keizer. En dan zit er nog één achter, die blijkt uit de gehele context van deze hoofdstukken. Dit mag dan het Joodse volk zijn, op een of andere wijze. Maar voor zover zij Ami waren, het volk van God, zouden zij Lo-Ami worden. En uiteindelijk zouden ze definitief overgeleverd worden aan de keizer. Zelfs in de zin van dat heel de Joodse staat, de Joodse natie vernietigd zou worden. Inclusief Jeruzalem. Met alle consequenties van dien. En de gedachte dat zij als volk op een of andere wijze Gods volk zouden zijn. Ja, die is langzamerhand achterhaald. Want de zaligheid, het koninkrijk, zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. Van de andere kant geredeneerd, binnen afzienbare tijd zouden de Joden verstrooid worden onder alle volkeren en gewoon gerekend worden tot de heidenen. En daarmee niet meer Gods volk zijn. Lo-Ami heet het in de Bijbel. Tegenwoordig is het niet populair om het hardop te roepen. Ik weet niet waarom, want eeuwen door was dat nooit een probleem. Maar in onze dagen schijnt dat ineens problematisch te zijn. Dat hebben we aan Hitler te danken, hebben ze mij verteld, maar dat, ik weet niet precies. Maar het Joodse volk is niet Gods volk, het is Lo-Ami. Als er één volk Lo-Ami is, dan is het het Joodse volk, want daarover wordt er specifiek gezegd. Nee, het blijft niet altijd zo. Het blijft niet altijd zo. Het verandert in de toekomst als het volk alsnog tot geloof zal komen. En de Bijbel leert ons dat dat zal gebeuren. Onder tamelijk erbarmelijke omstandigheden. Maar niettemin zal gebeuren. In de dagen wanneer er een benauwdheid over hen zal zijn, hoedanig niet is geweest en ook niet meer zijn zal vanaf dat er een volk geweest is op de aarde. Want in die dagen zal uw volk verlost worden, zei de Heer, tot Daniel, over het Joodse volk. Dat was Daniel 12, vers 1. Heb je dat nog? Die tijd zal Michael opstaan als het de tijd der benauwdheid is, hoedanig niet is geweest van dat er een volk geweest is op aarde en ook niet meer zijn zal. En in die dagen zal uw volk verlost worden. Dat wil zeggen, dan komt het tot bekering. En daarna leggen we dan, dit was Daniel 12 vers 1, maar dat volgde op Daniel 9 vers 27, dan wel vers 24... waaruit blijkt dat dit zal gebeuren aan het einde van de 70ste week van Daniel. En voor degenen die tegenwoordig leren dat die 70ste week van Daniel al gepasseerd is in het verleden en ophield bij de dood van Stefanus, dan is mijn vraag, maar het is een absurde vraag, want het is een absurde stelling sowieso, is mijn vraag, en is toen dan het Joodse volk tot geloof gekomen? En voor degenen die zeggen dat de dagen van de benauwdheid hoedanig niet is geweest en, nog niet, en nooit meer zijn zal, dat slaat op de Holocaust in de dagen van de Tweede Wereldoorlog. Is in die dagen het Joodse volk dan verlost geworden? Nog eenvoudiger. Is het Joodse volk dan verlost? Ik ben verlost. Door geloof in de Heer Jezus Christus. En nou, zij, als volk, vergeet het maar rustig. Als je het lef hebt om te gaan evangeliseren in Jeruzalem, word je opgepakt. Nog steeds. Dat was toen zo dus. In de dagen waarover wij nu lezen in Marcus 12. En dat is nu nog zo eigenlijk. Dus laten we het daar verder niet over hebben. Ze zijn vijanden aangaande het evangelie om uw het wil. Maar ze zullen door onze barmhartigheid alsnog barmhartigheid ontvangen. Dat is Romeinen 11. Het is ons onderwerp niet, maar voor sommige dingen toch even goed zeggen. Het Joodse volk is verstrooid geworden onder de heidenen van Gods wegen, omdat het onder de heidenen gerekend wordt. Het heeft geen bevoorrechte positie. Het is niet het priesterlijk volk. In de praktijk is de gemeente dat priesterlijk volk. Nee, en fundamenteel zijn de 10 stammen dat. Maar in de praktijk is dat de gemeente, het overblijfsel uiteraard. Maar goed, dat is dat onderwerp waar ik vanavond nou maar eens een keer niet over wilde spreken. Maar ja, je loopt er al gauw tegenop, hè. De Joden zijn verstrooid onder de heidenen. En ik heb vroeger geleerd, raad eens wat ze onder de heidenen dan tegenkomen. En onder die heidenen, waaronder ze verstrooid zijn, lopen ze toch weer tegen de Heer Jezus op. Die onder de heidenen wel degelijk niet alleen gepredikt werd, maar daar ook aanvaard is geworden als Messias. Ja, zo is het ook, ja, precies. Ze zouden zich vrienden maken, staat in de Bijbel hoor, je moet alleen goed opletten. Ja, ze zouden zich vrienden moeten maken onder de onrechtvaardige mammon, opdat zij hen zouden ontvangen in hun tenten. En dat is wat wij doen. We ontvangen ze in onze tenten, brengen ze het evangelie. Of het nog echt veel gebeurt, weet ik niet, maar het is wel het beginsel. Dat weet u niet meer, maar 100 jaar geleden waren de Russische pogroms enzovoorts. Toen kwamen Joden bij duizenden uit Oost-Europa. U weet wel, Anatevka en hoe dat maar heet, mag allemaal. Kwamen ze bij duizenden hier in Nederland, Amsterdam en meer nog Rotterdam. Onderweg naar, wat dacht u? Naar Manasse, ja. Onderweg naar Engeland en meer nog naar Amerika. En ze moesten hier opgevangen worden. Dat is wat gedaan werd. En terwijl het gebeurde, werd hen systematisch en met grote nadruk het evangelie gepredikt. Het heeft heel wat consequenties gehad. Ja, zo hoort dat. Ontvangen in je tenten en ze het evangelie brengen. Nee, dat is in Nederland uitgebreid gebeurd hoor. Maar goed, dat is een verhaal apart. Geschiedenis. Maar terug naar Marcus 12. Geef dan de keizer wat van de keizer is en geef aan God wat van God is. Waarna zij bleven zitten dus met de vraag, maar wat is er dan van de keizer en wat is er dan van God? Maar zolang zij ongelovig waren, waren zij van de keizer. Ja. En zij verwonderden zich over hem. U moet begrijpen dat verwonderen in het oude Nederlands de betekenis heeft van ze begrepen niet waar hij het over had. Het is het Engelse woord to wonder. En dat betekent dat je vragen hebt, dat je niet weet hoe het zit. Zoals ook het Nederlands zelfstandig naamwoord, een wonder. Een wonder is een wonder, omdat wij niet weten wat het voorstelt, wat het is, hoe het werkt. En we blijven met de vragen zitten. En dat is wat hier staat. Zij verwonderden zich al. Dat is niet zij in de zin van, zij waren verbaasd. En dachten, goh, dat is knap gezegd en goed gedaan of iets dergelijks. Maar dat betekent, zij hadden niet door waar hij het over had. En de vraag is of wij weten waar hij het over had hier, wat hij aankondigde. Nou ja, wat die aankondigde, heb ik u net verteld. Hè. Zij behoren aan de keizer en ze zouden verstrooid worden. En daarmee verspeelden zij, via ongeloof, verspeelden zij hun positie als volk van God. Als ik er één tekst voor moet lezen, dan is het geen van die alle die ik nu geciteerd heb, maar is het die uit Hosea, waar staat, mijn volk gaat verloren, wat staat er ook alweer? Ik ga hem toch opzoeken weer. Dat zijn die hoofdstukken over Ammi en Lo-Ammi, hè, in Hosea. Direct na Daniel. Dus dat is makkelijk te vinden. Hosea hoofdstuk 4 is dat. Vers 6. Mijn volk wordt of is of zal worden afgesneden, uitgeroeid of wat het maar is. Lo-ami worden, maar dan moet je de eerste twee hoofdstukken gelezen hebben. Dan weet je dat het dat betekent. Mijn volk, dat wil zeggen ami, want dat is wat er dan staat, hè? Ami, dat wil zeggen mijn volk. Mijn volk zal uitgeroeid worden, afgesneden worden. Kortom, mijn ami zal lo-ami worden. Maar dat zijn de termen, nou, in mijn Bijbel gewoon één kolom eerder. Er precies naast, 3 vers 22. Of nee, 2 vers 22. Lo-ami. Mijn volk zal lo-ami worden, afgesneden worden, uitgeroeid worden. Omdat het zonder kennis is. Omdat het dom is. Ze weten niks. Nou ja, weten niks. Ze kennen de waarheid niet. En na klassieke maatstaven, als je de waarheid niet kent, ben je dom. Ongeacht wat je dan nog wel weet. Je bent zonder kennis als je zonder waarheid bent. Want kennis kan alleen echte kennis zijn, is alleen kennis volgens de Grieken. Is alleen kennis als het is kennis van de waarheid. En al het andere telt niet mee. Dat zijn vergankelijke dingen. Nou ja. Ja, vergankelijke dingen. Tegenwoordig, als je een quiz mee wilt doen op radio of televisie, dan moet je weten wat er vandaag gebeurd is, wat er gisteren gebeurd is, eergisteren. De actualiteit, wat er in de krant stond. De waan van de dag. Die dingen die op het aanstaande toiletpapier gedrukt worden, zal ik maar zeggen. Dat moet je dan weten. Dat is geen kennis. Belachelijk is zoiets. Ja. Nou goed, terwijl gij de kennis verworpen hebt, dat wil zeggen, zij konden weten, zij hadden de waarheid kunnen kennen via het woord van God, maar zij hebben de kennis verworpen. En dus, terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen. Let op de constructie, hè. Gij hebt de kennis verworpen, daarom verwerp ik u. Dan zegt de Heer, dan verwerp ik ook eens wat. Dan verwerp ik u. In die zin dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. En goed lezen waar het over gaat. Hè. Dit zijn niet uitspraken over de Aaronitische priesters. Of de Levitische priesters, zo u wilt. Dit zijn uitspraken over Israël als zodanig. Want Israël als zodanig is een priesterlijk volk. Hoewel binnen Israël het priesterschap in het bijzonder gegeven werd aan het huis van Aaron, uit de stam van Levi. Maar het hele volk was een koninklijk priesterdom, dan wel een priesterlijk koninkrijk, met dank aan Exodus waar het staat, en Deuteronomium vele malen, enzovoort. Dat moet je weten. En de Heer zegt, Ami zal lo-ami worden, want gij kunt mij het priesterambt niet bedienen. Het priesterambt hield namelijk in dat men het woord van God zou bekendmaken, onderwijzen. Dat is de taak van de priesters. De mond van de priesters zou het woord bewaren, namelijk het woord spreken. En de priesters woonden verspreid onder de 12 stammen, overige 12 stammen van Israël, zodat als iemand vragen had naar de waarheid, dat wil zeggen naar het woord van God, dan kon hij bij wijze van spreken op elke hoek van de straat wel ergens een priester vinden. Dat was het idee. Ze moesten bereikbaar zijn. Evenals de priesterlijke steden, dat waren er maar 6 trouwens. Ik heb het over de vrijsteden. In het bijzonder, die waren verdeeld over het land, zodat er altijd wel met een dag te gaan, zal ik maar zeggen, zo'n vrijstad te bereiken zou zijn. Het is eigenlijk precies hetzelfde. Maar Israël als volk zou een priesterlijk volk zijn, maar waar het zelf het woord van God verworpen heeft, kan het dus onmogelijk het priesterambt bedienen. En als je vandaag dus iets leren wilt van het woord van God, dan moet je dus niet terecht bij de Joden. Die punt 1 vijanden zijn van het evangelie, toch? En die punt 2 zelf ongelovig zijn. En blind zijn. Wat wou je ervan leren? Daar moet je niet terecht. Het is andersom. Als een Jood iets wil leren over de waarheid, en hij is nou eenmaal ongelovig, onwetend en blind enzovoort, dan moet hij bij ons terecht. Dat heb ik nog nagevraagd aan Isaac da Costa. Maar goed. Nee, ik heb nog wel een paar voorbeelden achter de hand. Ja, natuurlijk wel. Ze moeten bij ons terecht. Ja, dan wel bij de onrechtvaardige mammon. En daar ontvangen worden in hun tenten. Dat is het verhaal, hè. Nou goed. Zo heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Dan nog een keer, want dan ziet u dat het inderdaad zo is als ik zeg. Er staat, terwijl gij de Torah, de wet, de Torah, de truth, de waarheid, zeggen wij, hè. Torah. Terwijl gij de wet uw schats vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten. Dat wil zeggen, dit slaat op volgende generaties. En daarna, want misschien word ik er later op afgerekend, daarna haast ik mij te zeggen dat deze woorden in het bijzonder niet gericht zijn tegen het Joodse volk, maar tegen Israël. Ja, want Hosea was die profeet bij de 10 stammen van Israël. Hè? Wat? Nee, Hosea was de profeet bij de 10 stammen van Israël. Nee, in het land. En hij kondigde de ondergang van de 10 stammen aan van Israël. En zei, jullie hebben de kennis verworpen. Jullie zullen Lo-Ami worden. Maar in hetzelfde Hosea wordt ook gesproken over dat ze toch weer Ami zullen worden ooit in de toekomst. En dat is gebeurd sinds de dood en opstanding van Christus. En aan de andere kant, dat is aan de kant van de 2 stammen, die zijn Lo-Ami geworden bij de dood en opstanding van Christus en zullen in zijn wederkomst alsnog Ami worden. Wat aan de ene kant de 10 overkomt eerst, overkomt daarna de 2. Maar ja, het eerste geboorterecht ligt nou helemaal bij de 10, dus het klopt precies. Heb je die nog? Of is het te moeilijk? De 10 werden Lo-Ami bij de ondergang van het 10 stammenrijk, zo noem ik het maar. Het had moeten zijn bij de ondergang van Israël, waarbij het uiteindelijk werd weggevoerd in de Assyrische ballingschap. En toen was het Lo-Ami, niet meer als volk. En men heeft het kennelijk zo goed begrepen dat men het als verloren beschouwt. Wat nergens in de Bijbel staat, ik weet nog tot vandaag niet waar de uitdrukking vandaan komt. Maar vooruit, hè. Maar aangekondigd was dat het alsnog Ami weer en alsnog weer priesterlijk volk zou worden. Dat is inmiddels gebeurd. Alleen toen dat gebeurde, toen die 10 Ami werden, alsnog, toen werd alsnog de 2 stammen Lo-Ami. En de rollen zijn dus sindsdien omgedraaid. Dat is wat Romeinen 11 inderdaad bespreekt, onder aanhaling van Hosea 1 en 2... En daarna zeg ik, en dat is wat Hosea 1 en 2 bespreekt, inderdaad. En daarna de rest van het boek uiteraard ook, want het speelt zich af binnen de, nou ja, binnen de grenzen eigenlijk van het 10 stammenrijk. Maar goed, dat is nou verder buiten de orde. Wat gaat, ging mij nu even om het beginsel, hè. Men was Ami, men zou Lo-Ami worden. Men was Ruchama, ontfermd, men zou Lo-Ruchama worden. Dat is niet voor altijd. Voor wat betreft het Joodse volk, want daar praat ik nu weer over, zal in de toekomst veranderen. Maar vooralsnog geeft de keizer wat des keizers is. Ze worden tot de volkeren gerekend. Tot de heidenen. Niet Gods volk. En daarna wordt het een taalkundige kwestie. Kun je dus ze alsnog noemen het uitverkoren volk? Is het Joodse volk het uitverkoren volk? Dan zeg ik, nou ja, dan moet dat gelden voor alle stammen van Israël, want heel Israël is uitverkoren volk. Maar ja, so what? Dat is niet de kwestie. De vraag is of het die uitverkiezing ook waar maakt in onze dagen. Want uitverkiezing heeft betrekking uiteindelijk op de toekomst. Uitverkoren waartoe? Om een priesterlijk volk te zijn. De vraag is het priesterlijk volk vandaag? En het antwoord is, het Joodse volk is dat in ieder geval niet. En ik beweer, maar ja, Dat is dan, dat schijnt dan moeilijk te zijn, maar ik beweer dat de tien stammen in onze dagen dat wel zijn. Het uitverkoren volk. Of er veel van terecht komt. Nee, denk het niet. Vooral nu niet meer. Maar in de dagen dat het Joodse volk het uitverkoren volk was. Hè, sinds de Assyrische ballingschap van de tien en tot aan de tegenwoordige ballingschap van de twee. Kwam daar dan veel van terecht? Nee, ook niet. Maar het was de officiële positie waarin men zich bevond. En dat is het dan. Nog eenvoudiger. U en ik zijn dienstknechten van God, krijgsknechten van Jezus Christus. Komt er veel van terecht? Nou ja. Ja. Nou, iets. Iets. Roeping van de gemeente als zodanig komt daar in onze dagen veel van terecht. Oké, anders. Hoeveel christenen... Hoeveel wedergeboren mensen zijn in de praktijk ook inderdaad trouw aan de Heer? Een minderheid, denk ik, om het aan de veilige kant te houden. Komt er dus veel van terecht? Nee, er komt weinig van terecht. Nou ja, precies. En daarna is de vraag, en komt er veel terecht van het priesterschap van de tien stammen van Israël? Of meer in het bijzonder van Efraïm? Nou, ja, het is tamelijk onder de maat, maar bij nader inzien, er gebeurt wel wat. Hè? En zodra u zegt, nou ja, het is maar één of twee, zeg ik, ja, dat dacht Elia ook, maar toen zei de Heer, er zijn er nog 7000, dus dat troost ik me dan maar mee. Waarom ook niet, dat troost Paulus zich ook mee in Romeinen hoofdstuk 11. Hij zegt, valt toch nog wel mee eigenlijk. Maar het is een minderheid, ja. Goed. Nou, dan gaan we weer terug naar Marcus. Dan hebben we nog zo'n probleem. Die vind ik nog komischer eigenlijk. Ik kan het nooit zonder lachen lezen, eerlijk gezegd. Tenminste, daar het een betrekkelijk eenvoudige vraag is, maar die wordt helemaal uitgesponnen enzovoorts. Ja. De Sadduceeën, vers 18, kwamen tot hem. Want nou hebben we net de Fariseeën en de Herodianen gehad. En dan vragen wij, waar blijven nu de Sadduceeën? En ja, daar komen ze hoor. Daar zijn ze dan. U weet wel, de vrijzinnigen van de ontmythologisering en dat soort dingen. Hè? Goed. De Sadduceeën kwamen tot hem, welke zeggen dat er geen opstanding is. Überhaupt, geen wonder. Hè? Dat er geen opstanding is. En vragen hem zeggende, meester, let op, hè, ze geloven zelf niet in opstanding, hè. En zij zeggen, meester, precies, let op het komisch, hè. Die anderen begonnen ook zo. Meester, goed. En nu is het, meester, Mozes heeft ons geschreven, indien iemands broeder sterft en een vrouw achterlaat en geen kinderen nalaat, dat zijn broeder deszelfs vrouw nemen zal en voor zijn broeder zaad zal verwekken. Dat heet het zwagerhuwelijk. Voor de Belgen onder u het schoonbroederhuwelijk. En voor de academici onder u het leviraatshuwelijk. Huh? U begrijpt toch hoe dit werkt. Hè? Als je wil weten hoe dat zit, ben je verplicht Genesis 38 te lezen. Maar ja, ook niet een vrolijk verhaal, denk ik wel eens. Maar goed. Er waren nu 7 broeders en dan barst ik in lach uit, hè, want dan weet ik al hoe het verder gaat. Hè. Er waren 7 broers, dan weet je het toch al. Ze trouwen allemaal achtereenvolgens met dezelfde weduwe, om zo te zeggen. Het is bijna het verhaal van de 10 nikkertjes, maar ja. Hè? Dat mag ook. Ja. Vroeger waren het gewoon 10 musjes, maar vooruit. Er waren nu 7 broeders en de eerste, jawel, nam een vrouw en stervende liet geen zaad na. En de tweede nam haar ook en is gestorven en ook deze liet geen zaad na. En de derde desgelijks. Kortom, al de 7 namen dezelfde en lieten geen zaad na. De laatste van allen is ook de vrouw gestorven. Dat mag je aannemen na... die zeven... Ja, als je dan al 7 keer weduwe geworden bent... dan lijkt me dat je... dat je denkt van nou, dan leg ik het loodje ook maar, hè. Ja, ik vind het een komisch verhaal. En nu is de vraag... en dan kan ik nooit nalaten te zeggen hoeveel kippen had die boer. Maar goed, dat slaat natuurlijk nergens op, ik weet het. Maar ik vind dat zo komisch. Dat heet dan zinnig. Vrijzinnig. En u weet, in de vrijzinnigheid doet men een beroep op de ratio. Op het gezonde verstand. En dus gelooft men niet in wonderen. He? Maar met dit gezonde verstand kan men dit soort problemen maken. Ik vind het bijzonder komisch. Nou goed. In de opstanding dan, wanneer zij zullen opgestaan zijn, wiens vrouw zal zij van deze zijn? Want die 7, ze leggen het nog uit ook, hè. Want die 7 hebben haar tot vrouw gehad. Ja, ja, dat hebben we wel begrepen, ja. En hoe is het nou in de opstanding? Nou, hier kan een zinnig antwoord opgegeven worden. Die doet dat ook. Alleen hij doet het niet op tactische wijze, hè. Hij zegt, gij dwaalt. En hij herhaalt het ook nog een paar keer. Jezus antwoordde, zei tot hem, dwaalt gij niet, daarom dat gij de schriften niet weet. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen. Dus u bent zo weer terug in de voorgaande pericoop. En zelfs nog een daarvoor, die gelijkenis van de wijngaardeniers, weet u wel. Het koninkrijk zal van hen afgenomen worden. Ze zouden ontslagen worden uit het priesterambt. Ze dwalen. Zij kennen de schriften niet. En ook daarmee de kracht Gods niet. Welke kracht Gods? Nou, de kracht waarmee God alle dingen aan zich kan onderwerpen. Ik hoop dat u begrijpt dat ik nu citeer uit, wat is het precies? Filippenzen hoofdstuk 3. Wij zijn hemelburgers en daarom verwachten wij de zaligmaker die onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam naar de kracht waarmee hij ook het hele heelal aan zich kan onderwerpen. Die kracht Gods. Welke kracht Gods? Oké, nog één. Efeze 2. De kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Dat heet zelfs de uitnemende, hoe heet het, nee, niet uitnemende. Dat heet de werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus. Let op, de synoniemen voor kracht, hè. De werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Sprekend over de kracht Gods, moet je in de eerste plaats denken aan opstanding uit de dood. Overwinning op de hele oude schepping. Die kracht Gods is dat, hè? En die weten ze niet, maar daar ging het wel over. De opstanding. Gij weet het niet, want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, degenen die waardig zullen bevonden worden die eeuw te verwerven, heet het, ik denk in Matthäus 22, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar als zij uit de dood zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij niet, nog worden ten huwelijk gegeven. Maar zij zijn gelijk de engelen in de hemelen, of gelijk de engelen die in de hemelen zijn. Daar is in de opstanding geen man of vrouw. Begrijp je me goed? Wij kennen twee soorten opstandingen. De een wordt in deze dagen ook zelfs gepraktiseerd. Dat wil zeggen de dagen of jaren die hier vooraf gingen, waarbij mensen uit de dood opstonden en gewoon terugkwamen in deze oude wereld. Ik zeg altijd gewoon terug door de ingang, maar dan er weer uit. Maar als wij in het algemeen spreken over opstanding, gaat het over een opstanding waarbij men weliswaar uit de dood opstaat, maar niet terugkomt door de ingang, maar aan de andere kant, met grote nadruk, er weer uit gaat. U weet wel, als de deurwachter de deur open doet aan de andere kant. Dat wil zeggen, zo'n opstanding als die van de Heer Jezus Christus zelf. Hij was de eerste die dat overkwam. Namelijk, hij stond op uit de dood en sindsdien heerst de dood niet meer over hem. Maar die heerste nog wel over de jongeling van Nain en over het dochtertje van Jairus en over Lazarus en nog eens wat. Die zijn allemaal weer gestorven. Maar over de Heer staat, de dood heerst niet meer over hem, Romeinen 6 is dat. Hè. Het is eenmaal, en dat hij leeft, leeft en God. De opstanding in eeuwig leven en met een verheerlijk lichaam, zoals in ieder geval genoemd en in zekere hoogte beschreven in 1 Korinthe 15. Die opstanding. En daarin is man nog vrouw. Dat speelt daar geen rol meer. Het is trouwens tamelijk voor de hand liggend, omdat het hele begrip man en vrouw alles van doen heeft met, ook mannelijk en vrouwelijk trouwens, alles van doen heeft met voortplanting. En voortplanting is noodzakelijk om, althans het leven in deze oude wereld, dan toch in stand te houden, ondanks de werking van de dood. Heb ik het zo goed gezegd? Voortplanting is het middel om het leven in stand te houden. Adam is weliswaar gestorven, maar wij hebben adamitisch leven. Dat is vanwege de voortplanting, enzovoort. En dat gebeurt via man en vrouw, mannelijk en vrouwelijk. Maar in die nieuwe schepping heerst de dood niet. En daar is dus ook niet voortplanting nodig om het zaadje in stand te houden. Zo bezien is de hele voortplanting dus toch een moeizame truc, denk ik wel eens. Hoe zeg je zoiets? Netjes, hè? Was dan. In ieder geval, ik heb het een en ander geleerd van Freud, dus vooruit maar weer, hè. Die zeggen gewoon, alles in de hele wereld gaat alleen maar over één ding. Ik geloof niet dat hij zei voortplanting, maar zoveel was hij niet, denk ik wel eens. Maar goed, laat daar maar niet verder op ingaan dan, hè. Maar hier staat, zij zijn gelijk engelen die in de hemelen zijn. Dat wil zeggen, die opstanding is niet... Kijk, de Joden denken dat de opstanding plaatsvindt bij de aanvang van het Messiaanse Rijk. En dat is niet op een jongste dag, dat is eerder. Die hebben ook, laten we zeggen, wat wij de wederkomst van Christus noemen en de jongste dag met elkaar verward. Het hele christendom heeft dat trouwens ook gedaan. Die denken dat de wederkomst van Christus de jongste dag is. En bij de Joden ligt het precies andersom. Die denken dat de jongste dag de gelegenheid is waarbij de Messias komt om zijn koninkrijk op aarde op te richten. En omdat men graag daar een vooraanstaande plaats in zou innemen, koopt men zich een graf op de Olijfberg. Want daar ergens komt de Heer, staat in Zacharië 14, dus ook in hun Bijbel. En ze verwachten dat als hij komt, dat dan de opstanding der doden is. En dat hij dan inderdaad zijn opwachting gaat maken in Jeruzalem, om daar zijn residentie te vestigen. Dus ze lopen in de optocht mooi voorop. Het kost een paar centen, maar dan heb je ook wat, denk ik dan, hè. Nee, dat denk ik ook als ik daar loop, hè. Al die duizenden, tienduizenden graven op de Olijfbergen. Praat het over milieuvervuiling, zeg. Een uitzicht op een begraafplaats. En wat voor een, waarschijnlijk de grootste ter wereld. Maar goed. Maar dat is wat de Joden denken. En daarna denken ze dat ze man en vrouw dat koninkrijk binnengaan, blijkbaar. Maar de Heer zegt, nee, zo is dat niet. De opstanding is op de jongste dag. Dan staat men op, of om veroordeeld te worden en dan komt men alsnog in de tweede dood, heet dat in Openbaring 20. Of men staat inderdaad op om het koninkrijk binnen te gaan. Maar dat is dan op een nieuwe aarde. Dat is dan in een ander lichaam, in een andere wereld, enzovoorts. In een onvergankelijke wereld. Hè? Waarin gerechtigheid woont. En de zonden niet meer. En dus de vergankelijkheid ook niet meer. En de voorlopige compensatie voor de vergankelijkheid ook niet meer. Dat was man en vrouw. Vandaar dat van ons als gelovigen staat dat wij tot zonen gesteld zullen worden. Dat geldt ook voor de zusters. Ik zal het commentaar van Freud u vanavond onthouden. Ik zal het inslikken. Maar vooruit, hè. Dat is mannelijk. En wat de engelen betreft, als een engel op aarde verschijnt, ziet hij er niet uit als de moeder van B.E. Ach, wat zeg ik nou toch allemaal? Als een engel op aarde verschijnt, ziet hij er niet uit als Della Reese, want zo heet die actrice, die ik trouwens ken als zangeres, in de eerste plaats. Fenomenale, vind ik persoonlijk. Maar dat maar even terzijde. Ik bedoel, het is geen dame als een engel op aarde verschijnt. Het is een man. Leest u de Bijbel maar na. Nou ja, een man ziet eruit als een mens. In een menselijke gedaante. Voor wat dat dan is. Maar het onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk is daar niet meer. Dat is wat hier staat. En dan nog één. Dat is vers 26. Doch aangaande de doden, dat zij opgewekt zullen worden. Deze, ja, dat is wel zo. Hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes hoe God in het doornenbos tot hem gesproken heeft, zeggende: ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob? Ik vind het prachtig, omdat de gemiddelde commentaar hierop ongetwijfeld zal luiden: ik vind dit wel wat vergezocht, maar daarom vind ik hem zo mooi. God zei: ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob, en die waren al eeuwen dood. Toen God dat zei tegen Mozes, hè, u weet, het was 430 jaar na de na het verbond met Abraham. Maar goed. God noemde zich de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar God is niet een God der doden. Maar een God der levenden. Nou, daar hebben ze weer even wat uit te zoeken. Maar de conclusie van de Heer is: gij dwaalt dan zeer. Waarna wij met de vraag blijven zitten over hoe dat dan zit met Abraham, Isaac en Jacob. Leven die dan? En het antwoord is: dit is moeilijk. Het antwoord is dat leven een betrekkelijk begrip is, een relatief begrip. Dat wil zeggen. Maar ik zeg dat mijn leven lang al, hè. Iemand is dood, maar de vraag is: dood voor wie? Want het is geen absoluut begrip, het is een relatief begrip. En als dat geldt voor dood, geldt het voor leven ook. Levend voor wie? De natuurlijke mens is dood, zegt de Bijbel. Voor God, maar niet voor zijn dokter. Toch? Het is maar de vraag in relatie tot wie. Want leven staat voor gemeenschap, dat is wat het woord feitelijk betekent. Een actieve gemeenschap. Een dynamisch begrip eigenlijk. En dood heeft de betekenis van tegenovergestelde, van scheiding. Ook in het gewone Nederlands overigens. Hè? Dood. Dat betekent, je kunt geen contact krijgen. Er is geen reactie, dan is de zaak dood. De lijn is het meestal. Daar kennen we de uitdrukking nog het best van, denk ik. De lijn is dood. Er is geen reactie aan de andere kant. Die lijn is ook inderdaad dood. Dat wil zeggen, er komt niks door. Er is geen gemeenschap, geen communicatie. En de vraag is, zijn Abraham, Isaac en Jacob dood? Nou, voor ons als mensen wel. Is geen communicatie mogelijk met degenen die in het dodenrijk zijn. Dat wil zeggen, geen communicatie, geen lijn tussen hen die in het dodenrijk zijn en die op de aarde zijn. Of zou ik meteen zeggen, en die onder de aarde zijn en die op de aarde zijn. De Bijbel zegt dat ook, hè, dat dat zo is. Komt in het Oude Testament een paar keer voor. Maar nu is de vraag of er ook een lijn is tussen degene die in het dodenrijk zijn en God. En het antwoord is, jawel, maar dat betreft alleen de rechtvaardigen, de tzadikim, de gelovigen. Uit oud-testamentische tijd die in het dodenrijk zijn, die zijn namelijk voor God levend. Dat staat hier niet, maar als ik mij niet vergis, zijn wij in Lucas 20, vers 38, in hetzelfde verhaal, zeg maar, hè? Waar dan staat, God nu is niet een God der doden, maar hij noemde zich de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar God is niet de God der doden, maar der levenden, want zij leven hem allen. Dat wil zeggen, voor hem leven zij allen. Heb je dat? Hiermee wordt meteen geïllustreerd dat dat begrip leven inderdaad een relatief begrip is. Leven in relatie tot wie? En het antwoord is, niet voor ons zijn ze dood, maar voor God zijn ze levend. En de enige toelichting die ik nog kan geven is zelfs ook te vinden in de Joodse traditie, ook al in de dagen van de Heer Jezus, want je kan dat vinden via de Babylonische Talmud, die in die dagen de norm was. Het idee namelijk dat de gelovigen, zeg maar de rechtvaardigen uit Oud-Testamentische tijd, die overleden zijn, die zijn weliswaar in Sheol, maar meer nauwkeurig noemen zij het in het paradijs. Dat wil zeggen, aan de goede kant van de kloof, met dank aan dat verhaal over de rijke man en de arme Lazarus, in een positie namelijk, waar ze niet buiten de relatie met, om het woord relatief te blijven gebruiken, waar ze niet buiten de gemeenschap met God geplaatst zijn. Ze zijn wel dood voor ons, maar het gaat hen goed. En zij existeren dus. En of je dat leven wil noemen, nou ja, in relatie tot ons niet, maar in relatie tot God wel. Hij beschouwt ze als levend. En op die grond zullen ze dus ook inderdaad opnieuw een lichaam ontvangen, maar dan als behorend tot die nieuwe schepping. En daarna krijg je allerlei problemen waar ik ook geen antwoord op heb. Zijn ze daarbij bewust? Ja, blijkbaar wel. Is het dan niet lang wachten? Ja, het is lang wachten. Hoe doden zij de tijd? Ja, met domino spelen, denk ik. Ik weet het niet. Kruiselpuzzels, weet ik veel. Praat niet over het begrip tijd in verband met het dodenrijk. Dat zijn dingen die zich buiten ons voorstellingsvermogen zo zonder meer bevinden. En ik heb niet de behoefte om er daar dan toch een voorstelling van te maken. Het is namelijk te bewijzen dat we dat niet kunnen. Per definitie niet. Het is ons een dimensie te ver om over de tijd heen te springen. Behalve voor professor Barabbas natuurlijk. Maar... Nou ja, het is niet de hemel, want de hemel is boven, maar het is onder. Maar zij wachten daar dus, dat zegt Hebreeën 11 dus ook over hen, hè? Zij wachten, opdat zij zonder ons niet zouden, wat staat er? Opdat zij zonder ons niet zouden worden, niet zouden volmaakt worden, staat er. Duurt wat lang, maar, dus Hebreeën 13, waar dat staat. Ja, dacht ik. Of was het 11? Nee, het is Hebreeën 11, het laatste stuk. Ja. Vers 39. Deze allen, die gelovigen uit het Oude Testament waarover het hoofdstuk spreekt, deze allen hebben de door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen. Dat moet je ook willen begrijpen, want het betekent, ze hebben wel een belofte verkregen, maar niet de vervulling daarvan. Hen is wat beloofd. Maar ze zijn gestorven. We hebben de belofte niet verkregen. Dat staat eerder al in dit hoofdstuk. Maar dan staat er dat dat is, alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Wat er staat is gewoon, God heeft aan ons iets beters beloofd. Dat staat ook een halve bladzijde eerder. God heeft aan ons een beter vaderland beloofd, namelijk het hemelse. En dat komt eerst, dat wil zeggen eerst de voltooiing van de gemeente. En daarna komen zij pas aan de beurt. Onder het motto, laatsten zullen eerste zijn en eerste laatste zijn. Want dat is het weer, hè, bekende principe van die omkering van de volgorde. Zij moeten op ons wachten, staat er dus. Maar in die tussentijd zijn ze niet buiten God of buiten de heerlijkheid of gemeenschap van God geplaatst. Ze worden als levend beschouwd van Gods wegen. En dat zijn de woorden van de Heer Jezus. God is een God van Abraham, Isaac en Jacob. Impliceert, hij concludeert het uit die woorden dus. Impliceert dat ze door God zelf als levend beschouwd worden. Want God is een God van levenden. En meer valt daar niet over te zeggen. Nou ja, behalve dan dat de Sadduceeën dus zeer dwaalden. En zo komen we bij de vraag naar het grootste gebod. In vers 28. En u weet, het gaat weer over geboden, dus gaat het weer over de wet. De Mozaïsche, maar in het bijzonder natuurlijk de Joodse. En een der schriftgeleerden, horende dat zij tezamen in woorden waren, en wetende dat hij hun wel geantwoord had, kwam tot hem en vraagde hem, welk is het eerste gebod van alle? Wat is het grootste gebod? En Jezus antwoordde hem, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En u weet het langzamerhand, hoop ik, een enig Heere, dat moet gewoon zijn één Heere. Want een bestaat niet. En enig is het telwoord. Eén. Hoor Israël, de Heere onze God is één Heere. En, er komt er nog één. De vraag was nou wat is het grootste gebod, maar er komt er nog één. Hè? En gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede. Ik ben al bij de derde, hè? Bij het lezen. U niet? De eerste twee zijn blijkbaar identiek. Maar goed. En het tweede, daaraan gelijk, dus die is ook identiek, is dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Waarna de schriftgeleerde zegt, meester, gij hebt, begint ook met meester, gij hebt wel in der waarheid gezegd dat er één God is en er is geen ander dan hij. En hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de ziel en uit geheel de kracht. En de naaste te lief te hebben als zichzelf is meer dan al de brandofferen en de slachtofferen. En Jezus, ziende dat hij verstandelijk geantwoord had, zei tot hem, gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. En niemand durfde hem meer te vragen. Er was dus één schriftgeleerde, terug naar vers 28, die dacht, hé, dit zijn goede antwoorden. Hé? Dan heb ik ook nog een vraag. Ja. Welk is het eerste gebod van allen? Dan komt er eerst een die ligt voor de hand, voor ons niet, maar voor de Joden wel. Want het is niets meer of minder dan wat officieel doorgaat voor de Joodse geloofsbelijdenis. Deze woorden, hoor Israël, de Heer onze God is één Heer. Er staat in mijn Bijbel een verwijzing onder naar Deuteronomium 6, vers 4 en Deuteronomium 10, vers 12. Dat klopt, want daaraan is het ontleend, letterlijk. Maar voor de Joden is dat allemaal helemaal geen probleem. Want u weet misschien hoe dat is, hè. De Joden kennen die gebedsriemen, kent u dat? Die riemen onderaan, met zijn doosje erop. En om het voorhoofd, met zijn doosje erop. En bovendien kennen ze de mezuza. Ook weer zo'n taalkundig fenomeen, maar in ieder geval, dat is in de praktijk ook een doosje, geschroefd aan de deurpost. Leuk is dat, hè, want mezuza betekent niet een doosje, maar het betekent de deurpost. Dan heb je weer een leuk probleem, hè, voor de letterzifters. De mezuza. Maar in ieder geval, in die doosjes bevindt zich een rolletje papier, perkament of wat het maar is, waarop geschreven de woorden, dikwijls maar heel klein, deze woorden, hoor Israël, de Heere onze God is één. Is één Heere. Met andere woorden, dit gaat door voor de Joodse geloofsbelijdenis. bind het op je voorhoofd en hoe dat maar staat. En daar hebben ze die gebedsriemen van gemaakt, hè, weet ik veel wat. Dus dit is zijn antwoord als er dan al een gebod is. God is één. In Nicea zou je er meteen uitgegooid zijn geworden. Nee, Nicea. Kent u niet? In Nicea. Dat was dat concilie dat bijeengeroepen wordt door de keizer. De Romeinse keizer, Constantijn. En daar heeft men die leer van de drie eenheid van God. Met meerderheid van stemmen door de kamer gedrukt. Of hoe dat maar heet. Over een drie enige God. We hebben het nog netjes in het Nederlands. Wij noemen het drie enig. In het Engels noemt men het Trinity. Ik had een Engelse vriend die zei altijd: ja, maar dat is fout. Het moet zijn Triunity. Zei, ja, nou, zo noemen wij het altijd. Drie eenheid. Ik geloof daar ook niet in. Dan had ik net zo goed kunnen geloven in een twee eenheid. Dan wel in een vier eenheid. Ik geloof niet in die dingen. Nee, ik geloof dat Jezus God is, inderdaad. Maar niet naast God. Sterker nog, onder God. Maar dat is nou juist wat volgens de formulering van Nicea werd afgewezen, om zo te zeggen. Hè? Want u weet, de Vader en de Zoon zijn aan elkaar gelijk. De een is niet meerder dan de ander. Staat erin allemaal. Het officiële christelijke credo. Maar mijn Bijbel zegt dat het niet zo is. Mijn Bijbel zegt dat de Zoon is onder de Vader en gehoorzaam is aan de Vader en doet wat hij de Vader heeft zien doen en spreekt wat hij de Vader heeft horen spreken en dat hij de Vader dient. En van de Vader is uitgegaan en dus logischerwijze onder de Vader staat. Vandaar dat hij het koninkrijk ook inderdaad weer aan de Vader zal overgeven. Dat is 1 Korinthe 15. Die dingen zijn in flagrante, dat zijn Bijbelse uitspraken, maar die zijn in flagrante strijd met die officiële geloofsbelijdenis die in het grootste deel van het christendom gehanteerd wordt. En het meest vreemde eraan vind ik overigens nog dat er nooit iemand is die het kan uitleggen. Wat bedoel je dan met een drie-enig God? Er is niemand die het kan uitleggen. Sterker nog, ook als je er niet naar vraagt en ze gaan het uitleggen, beginnen ze te zeggen dat wij het niet begrijpen kunnen. De standaard. Nou ja. Maar dat ik het niet begrijpen kan, is gewoon omdat het niet in de Bijbel staat. Daarnaast hoef ik er ook geen moeite voor te doen. Die dingen zijn onbijbels. En daarnaast kun je ook met één tekst volstaan die zegt: God is één. En buiten hem is geen ander. Het commentaar van die schriftgeleerde is ook dat er in vers 32 dat er één God is en er is geen ander dan hij. Ik vind hem prachtig, die uitspraak, omdat hij ook ontleend is aan Jesaja. Moet ik even zoeken. Hij is ontleend aan Jesaja, waar deze woorden op voorhand in de mond gelegd worden, nota bene, van de Heer Jezus Christus. Die wij volgens Nicea aanduiden als de Zoon, in elk geval. Maar die zegt: buiten mij is er geen. Jesaja 44, ja, vers 6. Zo zegt Jehovah, de koning van Israël. Goed, nou komen we van de andere kant binnen. Wie is de koning van Israël? Jezus van Nazareth, de Messias. En hij draagt inderdaad deze titel, Jehovah, de naam van de Godheid. Zo zegt Jehovah, de koning van Israël, en zijn verlosser. Wie is de verlosser? De Messias, de Heere Jezus Christus. De Heere der Heerscharen. Die zegt: ik ben de eerste en ik ben de laatste. Volgende vraag: wie is de eerste en de laatste? Openbaring 1. Jezus Christus. Staat daar. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Ik ben dood geweest en ik leef tot in alle eeuwigheid. Dat zeg ik allemaal om te demonstreren dat deze woorden zijn van de Messias. Zoals zoveel woorden trouwens in Jesaja. En daarna staat er: en behalve mij, buiten mij, behalve mij is er geen God. Dat wil zeggen, naast de Heer Jezus Christus hebben we niet nog iemand anders die God is. Want de Heer Jezus Christus, de Messias, de opgestane, is het uitgedrukte beeld, Hebreeën 1, is dat vers 3, is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En daarmee het uitgedrukte beeld van de onzienlijke God, want God heet in de Bijbel de onzienlijke God. En als de onzienlijke God, die één is, zich vertoont, dan ziet men de gedaante van Jezus Christus. Maar de gedaante van de Godheid heet, als zodanig, als gedaante van de Godheid, heet Jehovah. En dus is het Jehovah, Yeshua, Joshua zo je wilt, Mashiach. De Heere Jezus Christus. Er is maar één God. En die vertoont zich in de gedaante van Jezus van Nazareth. Zo sterk, dat als, en ik vertel dat met genoegen, niet omdat het een mooi voorbeeld is, maar gewoon om die dingen erin te hameren. Zo sterk, dat als het Joodse volk in de toekomst ooit, aan het eind van de 70ste week, de naam des Heren zal aanroepen, dan zal de Heere ook daadwerkelijk verschijnen op de Olijfberg. En dan zal men in het vervolg daarop vragen aan hem, wat zijn toch deze tekenen in uw handen? Ik ben nu in Zacharia 13. Nou, eerst in 14 was ik, dan zal hij verschijnen op de Olijfberg. Maar hoofdstuk 13 al, dan zal men hem vragen, wat zijn toch deze tekenen in uw handen? En u begrijpt hoe het zit, dan zal hij blijken niemand anders te zijn, Jehovah, blijkt niemand anders te zijn dan Jezus van Nazareth. Iets langzamer. Zij zullen zich bekeren en alsnog de naam des Heren aanroepen, en mind you, dat is een grote bekering, zeker voor een Jood. Want Joden zijn Joden onder andere, niet alleen omdat ze besneden zijn, maar ook omdat ze de naam van Jehovah niet mogen uitspreken. En dus aanroepen. Maar zij zullen de naam des Heren aanroepen, dat is een bekering. Bekering is trouwens altijd een bekering tot de Heren. Kijk maar na in uw Bijbel, zoek het woord bekering maar op. En de verband waarin het staat. Bekeert u tot de Heren, dat doen ze. Ze roepen de Heren aan met die naam, Heren, dat wil zeggen Jehovah. Die verschijnt dan ook. Maar pas als ze hem herkennen als Jezus van Nazareth en hem als zodanig aanvaarden, komen zij tot geloof. Want geloof is dat Jezus is de Christus, de Heren. Zal ik het korter zeggen nog? De kant korter. Dat deed Petrus op de Pinksterdag. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Die is ook leuk, want dan blijkt dat hij niet alleen de Joden aanspreekt, maar alle stammen van Israël. Ongeacht of ze er waren of niet. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus, die gij gekruist hebt, gesteld heeft tot Heere en tot Christus. En dat dat Heere inderdaad moet zijn in het Hebreeuws Jehovah, mogen blijken uit Filippenzen 2, ik doe het nu kort hè, omdat het eigenlijk ons onderwerp niet is, maar het mogen blijken uit Filippenzen 2, waar staat dat nadat de Heere Jezus gehoorzaam is geworden tot de dood, ja de dood des kruises, daarna heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem een naam gegeven boven alle naam, opdat in die naam zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel zijn, die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn. Welke naam is dat dan die hij gekregen heeft? God heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Dat kan nooit iets anders zijn dan de naam Jehovah, die gegeven is aan Jezus. In zijn opstanding. Mind you, het staat erbij in zijn opstanding. Ook trouwens, als staat dat dit uitgedrukte beeld is van Gods wezen in Hebreeën 1, dan staat het ook in verband met zijn opstanding uit de dood. Ik ben nog even aan het zoeken, want de uitspraak uit uit Filippenzen. Een naam boven alle naam, omdat in die naam, opdat in die naam zich zou buigen alle knie. Die komt namelijk ook uit deze hoofdstukken van Jesaja. Die zocht ik eigenlijk in de eerste plaats, want dat is een bladzijde verder, twee bladzijden verder. Dus Jesaja 45. Dan neem ik de draad op halverwege vers 21. Jesaja 45, vers 21, halverwege. Wie heeft van oudsher verkondigd, ben ik het niet, de Heere? Prachtige woordspeling, want ik ben, is al vertaling van de naam Jehovah. Hè? Ben ik het niet, de Heere, en er is geen God meer, behalve mij, buiten mij. Er is geen andere God. Rechtvaardig God en heiland. Een sla ik altijd maar over, hè, gemakshalve, want het bestaat toch niet. Rechtvaardig God en heiland, wie is de heiland? En er is niemand dan ik, buiten de heiland is niemand. Wend u naar mij toe, word behouden alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Ik heb gezworen bij mijzelf, er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond uitgegaan, het zal niet wederkeren, ik zal het niet herroepen. Dat voor mij alle knie zal gebogen worden, alle tong zal mij zweren. En in mijn Bijbel staat onder dit vers keurig een verwijzing, in elk geval naar Filippenzen 2 vers 10, want daar staat dat, God heeft hem een naam gegeven boven alle naam, omdat in die naam zich zou buigen alle knie, degene die in de hemel, die op aarde en die onder de aarde zijn. Kortom, het wordt van toepassing gebracht op de Heer Jezus Christus. Nou ja, ik had moeten zeggen, het is van toepassing op de Messias. Maar hij heet inderdaad Jehovah en buiten hem is niemand. Als God zich ten volle openbaart, ook zichtbaar aan de mens, verschijnt er niets dan de gedaante van Jezus van Nazareth, de zoon van Abraham, de zoon des mensen, de zoon van Adam, de zoon van David. En vandaar die littekens. Maar ja, nou loop ik eigenlijk op dingen vooruit. Want inmiddels heb ik weer Marcus 12 voor me liggen. Dan ben ik veel te snel van start gegaan. Want eigenlijk komt dit pas aan de orde vanaf vers 35. Maar u ziet hoe die dingen samenhangen dan toch. Hè? Want in vers 35 wordt weer een vraag gesteld. Nou ja, dit keer door de Heer Jezus zelf kennelijk. Hoe zeggen de schriftgeleerden dat de Christus zoon van David is? Want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd, de Heer heeft gezegd tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. En als dat gaat over de Messias, en dat is wat de Joden erkenden, blijkbaar, maar dat is aantoonbaar dat het zo is. Hoe kan het dan dat de zoon van David door David wordt aangesproken met mijn Heer? Zo spreekt de zoon de vader wellicht aan, maar de vader niet de zoon. En het antwoord is uiteraard, het echte antwoord is, dat die zoon van David ook zoon van God is. Dit is eigenlijk ook enigszins ridicuul. Ik zocht een zwakker woord, maar kon het niet vinden. Om het zo te zeggen, want ja, kijk, als de Joden geloven dat de Messias de zoon van David is, dan geloven ze dat omdat dat staat primair in 2 Samuel 7. Nou ja, ook in Psalm 89, maar dat is in 2 Samuel 7 ontleend. Maar datzelfde 2 Samuel 7, waar gesproken wordt over die zoon van David, die een onwankelbaar koninkrijk zou krijgen, datzelfde vers feitelijk zegt dat die zoon van David ook zoon van God zou zijn. En als de Joden het een wel weten en het ander niet, dan betekent het dat ze hun kennis niet hebben uit de Bijbel, maar uit een of andere traditie of overlevering. Heb je dat nog? Ja, moeilijker is dat niet. Iets dergelijks, daar heb ik nog tal van voorbeelden van. Hè. Eentje die zich maar zo aan me opdringt, is die van Zacharia 14. Als je nou weet dat de Heer komt op de Olijfberg, dan weet je toch ook dat op diezelfde dag Jeruzalem zal verwoest worden? Er staat 2 versen eerder. En te dien dagen, als Jeruzalem verwoest wordt, zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Hoe kan het dan dat zoveel wel geloven in de komst op de Olijfberg, maar niet geloven dat Jeruzalem zal verwoest worden? Absurd, vind ik dat. Ja, hier heb ik geen andere woorden voor. Er staat er gewoon in één adem in de Bijbel. En het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat de Joden de Messias kennen als de zoon van David. Maar als je zegt dat hij zoon van God is, dan houdt het op. Dat willen ze per se niet horen. Dat is een christelijke leer. Hun God heeft geen zoon. Maar het staat er gewoon in. Hij zal mij tot zoon zijn. En zo wordt hij ook beschreven in wat ik net zei, Psalm 89. Nog afgezien daarvan, je kan niet roepen, ook een Jood kan niet roepen, God heeft geen zoon, want Israël zelf wordt notabene als zoon van God beschreven. Wat een dwaasheid is dat. En er is maar één conclusie te trekken. Men praat uit een bepaalde religieuze overlevering, maar niet vanuit de Bijbel. En daarin doen de Joden natuurlijk hetzelfde als wat de Mohammedanen ook doen. Die praten ook uit een islamitische traditie en niet uit de Koran. En wat christenen betreft, die doen ook precies hetzelfde. Praten vanuit een traditie, maar niet vanuit de Bijbel. Als je vanuit de Bijbel praat, dat wil zeggen als je de Bijbel bestudeert, kom je nooit, maar dan ook nooit, ik zeg het uit niet alleen mijn ervaring, maar ook van die van anderen, kom je nooit of te nimmer terecht bij enige leer van drie eenheid. Die kom je niet tegen. Op geen manier. Dat heeft iemand in elkaar gestoken, zitten uitdenken of wat dan ook maar. Ik weet niet waarom en hoe en wat daar de argumenten voor zijn. Maar je komt het in de Bijbel niet tegen. Daarna moet je dat eens navragen aan bijvoorbeeld Jehova's getuigen. Die kunnen je vertellen uit hun ervaring dat als reguliere christenen die geloven in die drie eenheid, dat aan hen, met hen moeten bespreken, dan komen ze nooit verder dan 2. Een vader en een zoon. En een derde, dat is helemaal niet te plaatsen. En toen heb ik ooit, maar dat zal ik u nou niet vertellen, maar toen heb ik ooit eens uitgezocht wat voor Bijbels argumenten dan in de loop van de tijd daarvoor zijn aangedragen geworden. En dan weet je meteen dat het dus niet Bijbels is. Want dat is flinterdun. Ik bedoel dat het staat 3 keer heilig, 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 heilig is de Heer. Om daaraan te ontlenen dat God een drie-enige God is, dat doet men. Dat is ongeveer de sterkste tekst die men heeft. Echt waar, hè? Nou, niet helemaal. Het is niet helemaal de sterkste tekst. Maar dan weet je dat het dus niet zo is. Nee, de sterkste tekst is hen dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar dan heb je toch problemen met die andere tekst waar staat en dat zijn dopen in de naam van Jezus. Maar je hebt nog meer van die teksten dan. Ik bedoel, dat is flinterdun. U wees gewaarschuwd. Wie is die Messias? Want dat is natuurlijk niet maar een theoretische zaak of een leerstellige zaak. Het is hoogst fundamenteel. Wie is hij eigenlijk? En volgens de Joden, de Messias, de zoon van David. Maar het hele punt is dat hij op grond daarvan inderdaad op aarde een koninkrijk zou hebben. In Jeruzalem, maar dat geloven christenen in het algemeen helemaal niet. Joden wel. Maar christenen hebben ervan gemaakt dat hij een koninkrijk heeft in de hemel en dat blijft daar ook altijd. Het is een geestelijk koninkrijk, een overdrachtelijk koninkrijk. Dat is tot op zekere hoogte zo, het blijft niet altijd zo trouwens, maar tot op heden is dat zo. Maar daar hebben de Joden weer geen weet van, want het berust op het feit dat Christus is de Zoon van God. Maar daar hebben christenen ook weer problemen mee, want die hebben er weer van gemaakt dat Christus als zoon van David een koninkrijk heeft in de hemel, want daar staat de troon van David, heeft men uitgevonden. En dan heb je dus helemaal een grote verwarring. Nee, men moet wel, omdat de Bijbel zegt dat die troon van David altijd ergens op aarde zou zijn. Nou ja, hij zou altijd iemand uit David op de troon zitten. En waar men die op aarde niet vinden wil, a priori niet, moet men dus toevlucht nemen tot de gedachte dat de troon van David in de hemel zou staan. Overdrachtelijk dan natuurlijk, de troon, hè? Dat begrijpt u. Hè? Maar het koninkrijk van Christus vandaag is weliswaar zijn koninkrijk, maar niet op basis van de beloften aan David met betrekking tot zijn huis zou bestemmen zijn. Met zijn beloften met betrekking tot de Zoon van God uit hetzelfde 2 Samuel 7. Het zijn twee verschillende dingen. Nou goed, daar hebben we het volgende keer weer over. Dus wij zouden dus met geheel ons hart, geheel onze ziel, geheel ons verstand onze naaste lief hebben, want onze naaste is niemand anders dan God, die ons barmhartigheid bewezen heeft. Kan niet moeilijk zijn. Het enige moeilijk is dat je waarschijnlijk zit met andere verklaringen of toepassingen die je ooit gehoord hebt. Maar ja, dat is mijn verantwoordelijkheid niet, hè. Het gaat om de Bijbel en wat de Bijbel erover leert. Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. Tot u kunnen naderen door het verzoeningswerk dat volbracht is door uw Zoon, onze Heiland, buiten wie niemand is. Wij danken u voor die ene middelaar die er is tussen God en de mens. Voor die ene voorspraak die wij bij u hebben. Voor die ene hoge priester door wie wij met vrijmoedigheid mogen naderen tot u en ons ook mogen beschikbaar stellen voor uw dienst en voor uw werk in het algemeen. Wij danken u daarom ook dat wij vanavond weer hier mochten zijn om uw woord te openen. Ons bezig te houden, weliswaar met dingen die in het verleden hebben plaatsgevonden, maar meer nog met de strekking daarvan in heel uw heilsplan en bovendien ook voor ons persoonlijk. We danken u daarom dat we onze Heiland mogen kennen als degene aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Weliswaar verworpen ooit door de bouwlieden, maar niettemin tot hoofd des hoeks gemaakt. Wij danken u dat u ons aan hem samenvoegt en dat we gebouwd worden tot koninklijk priesterdom in onze tegenwoordige tijd en ook voor de toekomst. Dat we zijn een priesterlijk volk om voor altijd te zijn tot eer van uw naam. Daarom dragen we ook met diezelfde vrijmoedigheid onszelf aan u op. En we vragen u, Vader, wees u ons nabij, ook in de dagen die voor ons liggen. Schijnt u met uw licht, met uw woord, in onze harten, omdat we van binnenuit veranderd mogen worden naar ditzelfde beeld van uw Zoon. Amen.